Dank u, Jezus. Halleluja. Dank u. Dank de Heer. Ik dank ook zij die online zijn. Welkom. God zegen. Hilde, we bidden voor je. Amen. De voorbije weken in en uit het ziekenhuis. Gemoed de Vader, we bidden Heer in de naam van Jezus. Herstel, compleet herstel nu daar waar ze zit in de naam van Jezus. Alsof we allemaal in de kamer zijn rond haar. En we leggen haar de handen op in de naam van Jezus, Vader. En we bidden nieuwe kracht, nieuwe hoop, herstel van kop tot teen, Heer Jezus. Elke cel, Heer Jezus, elke infectie verdwijnen in de naam van Jezus. Elke infectie in de naam van Jezus. Het zijn de nieren, het zijn de blazen, het zijn waar het ook mogen zijn, Vader. U weet het, Heer Jezus. Halleluja. Oh, dat ze spoedig, Heer Jezus, teruggesteld mag worden. Halleluja. Dat ze de rust mogen krijgen die ze nodig heeft in Jezus' naam. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Filippenzen 1 en 6 zegt, ik ben ervan overtuigd dat Hij die het goede werk bij u is begonnen, het ook zal voltooien op de dag van Christus Jezus. Dat is een van mijn favoriete versen. Amen. Telkens wanneer ik een beetje moeilijkheden begin te krijgen, dat je begint te twijfelen, iemand, als schat, dat je begint te twijfelen, hè? Dat de Heer zo is, hem er nog. Is hem nog trouw? Is hij nog bezig met mij? Weet hij eigenlijk wel wat ik meemaak? Weet God wel de stress? Amen. Die ik elke dag moet ondergaan en de vragen en de onzekerheid en de zorgen die ik soms kunnen overmannen. Amen. Maar God weet het. En dan herinnert hij mij aan deze vers. Ik ben ervan overtuigd. Paulus zegt, hè, dat hij die het goede werk bij u is begonnen, het ook zal voltooien. Als hij iets is begonnen in u, zal hij nu hij u heeft behouden, nu hij in uw hand ligt, amen, nu u in zijn hand ligt, sorry, zal hij het dan ook niet voltooien? Ik zeg ja en amen. 1 Korinthe 1 zegt ongeveer hetzelfde. Ik dank mijn God altijd voor u. Dit is vers 4 tot en met 9. Omdat hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Vers 5. Door hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u, terwijl u op de komst van onze Heer Jezus Christus wacht, dan aan geen enkele gave van de geest. En nu komt wel het interessante gedeelte, vers 8 tot met 9. Hij is het ook die u tot het einde toe, tot het einde. Amen. Tot het einde. Wat hij is begonnen zal hij ook voltooien. Tot het einde. De zekerheid geeft dat u geen, de zekerheid, ik hou van dat woord. Amen, we willen ons allemaal verzekeren in het leven, nietwaar? Allee, de meeste toch, hè? Just in case, hè? Een verzekering voor dit. Ook niet te veel verzekeren natuurlijk, maar je kunt een verzekering kopen voor alles. Amen. Je weet maar nooit wat er kan gebeuren in het leven. Hè? Je weet maar nooit of als je een hond hebt dat je niemand gaat doodmaken. Dus we moeten een hondenverzekering hebben. Je moet een autoverzekering hebben. Je moet een levensverzekering hebben. Je moet een bouwverzekering hebben. Je kunt een verzekering voor alles. Ik heb een leerkrachtenverzekering. Je weet maar nooit. Hè? Dat mag niet iemand slagen natuurlijk. En daar ben ik niet voor verzekerd. Maar als ik eens iets dom doe, weet ik veel wat. Maar de beste verzekering die je kan aankopen in de naam van Jezus, amen, is uzelf laten bedekken door het bloed van Jezus. Amen. De beste verzekering en de zekerheid die je kan hebben, is op die dag dat Hij terugkomt, wanneer je de woorden kan horen, goed gedaan, mijn trouwvolle dienaar. Amen. Maar als je die woorden wil horen, ga je moeten weten dat Hij trouw is. Amen. Door zijn trouwheid kan jij trouw worden bevonden. Amen. Op die dag dat hij komt. En als jij vasthoudt aan die zekerheid die God ons geeft. Amen. Dat we geen blaam zullen treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. Gaan we allemaal met een geruster hart, met een gemoed doorheen dit christelijk leven. Amen. Dat wil niet zeggen, doe wat je wil. Nee, je weet, het bloed van Jezus is krachtiger dan het werk van de duivel. Amen. Het bloed van Jezus is sterker, amen, dan de verleidingen. Want als we ook al hebben beproevingen en verleidingen, God zal een weg maken. Zodat we ze kunnen doorstaan. Daar hebben we het niet over. Vers 9. God door wie u geroepen bent. Kan iemand zeggen, ik ben geroepen? Om wat te doen? Om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer, is trouw. Ik wil vandaag een boodschap prediken. Ik denk dat nodig is om de zoveel jaar om te herinneren, om elke week eigenlijk te herinneren. God is trouw. Amen. Kan iemand zeggen tegen zichzelf, ik ben geroepen om één te zijn. Ik ben geroepen om één te zijn. Ik ben niet geroepen om een pastor te zijn. Ik ben niet geroepen om een werker te zijn. Ik ben niet geroepen. Ik ben voornamelijk geroepen om één te zijn. En vanuit die eenheid met Christus vloeien alle andere zaken, amen, die we kunnen doen op deze aarde voor hem. Amen. Paulus vertelt de kerk in Filippi, God is trouw. Hij vertelt de kerk in Korinthe, God is trouw. Hetgeen dat hij begonnen is in u, zal hij ook afmaken. Amen. In de brief aan de kerk in Korinthe, is dat de brief van de kerk van Korinthe? Ja. Zegt hij nogmaals, u hebt zekerheid in het bloed van Jezus en in uw eenheid met hem, dat er geen blaam u zal treffen, amen, op de dag van zijn komst. Nu moet je weten, dit is de kerk van Korinthe. Welkom trouwens, zuster Meuling, goed om u te zien, amen. Dit is de kerk van Korinthe waarover dat we het hebben. De kerk van Korinthe, we hebben 2 maanden of 3 maanden, hoe lang hebben we een bijbelstudie gedaan over de brief naar de Korinthe. Dus iedereen weet dat de kerk van Korinthe geen ideale kerk was. Ja? Ze hadden allerlei mankementen, er waren problemen, er was tweedracht, er was ruzie, er was immoraliteit, er was misbruik van geestelijke gaven, er was corruptie, er was discriminatie van rijk ten opzichte van armen enzovoort. Maar Paulus wil de heiligen in de kerk van Korinthe eraan herinneren, God is trouw. God is trouw. Groter is zijn kracht om mij te behouden, amen, dan de kracht om af te vallen. Het enige is geloven dit. Ik zal het nogmaals zeggen. Groter is de kracht van God om mij te behouden en om mij de zekerheid te geven dat me geen blaam zal treffen, dan de kracht van de duivel, amen, om mij af te vallen. Als Paulus dat kon zeggen tegen een kerk in verval, hoeveel te meer dan, halleluja, tegenover andere mensen, amen. We moeten geloof hebben in de trouwheid van God. God is trouw. Vader, het gaat me niet mee en ik ben op het slechte pad. En dit is allemaal gericht en de duivel wil u verleiden om u op uzelf te richten. En u te richten op al uw mankementen en uw slechte dingen en uw corruptie en zo verder. En dan ga je niet kijken naar het kruis van Jezus, maar dan ga je naar uzelf kijken. Amen. En dat is wat de duivel wil doen. Dat je gaat zien naar uw eigen trouwheid, wat natuurlijk faalt. God wil dat we kijken naar zijn trouwheid. Want van daaruit kunnen we zeggen, Vader, omdat u van me houdt, omdat u trouw bent, zal ik trouw zijn, Heer. Zal ik van anderen houden zoals u van de gemeente houdt. Amen. Dank u, Jezus. God is trouw. Jezus zegt, ik ga je niet alleen laten, ik ga je niet afvallen. Tot het einde der tijden zal ik bij je zijn. Wanneer hij dat zei tegen zijn discipelen, amen, aan zijn leerlingen, om het evangelie te gaan verkondigen, amen, zei hij niet van, oké, ga heen en verkondig het en trek uw plan. En veel succes, ja? En we zien elkaar wel wanneer dat je dood bent. Maar nee, hij zei, ik zal bij je zijn. Hetgeen dat ik heb verworven, alle autoriteit, amen, in de hemel en op aarde is aan mij gegeven. Halleluja. En nu geef ik het aan jullie, aan mijn gemeente. Ik zal bij je zijn tot het einde der tijd. Ik ga je vervullen met mijn geest. Ik ga je mijn naam geven, mijn autoriteit, halleluja, om te doen wat ik deed op aarde. Dank u, Jezus. God is trouw. God is trouw. Hij is bij ons. Hij is met ons. Hij is voor ons. Hij is in ons. Amen. En we moeten dat beginnen te geloven. We moeten dat belijden elke morgen dat je opstaat. Dank u, Jezus, voor uw trouwheid. Dank u voor de nieuwe dag. Dank u, Heer, dat u me terug een gezond verstand hebt gegeven. Dank u, Vader, dat ik nog leef in dit lichaam. Ik ben misschien wat ziekjes, maar dank u, Jezus, er komt een einde aan. Halleluja. Amen. Jesaja 43, vers 1 tot en met 7. Er is een passage in het schrift, dat is heel bemoedigend. Nu, het is niet voor de kerk rechtstreeks, het was voor de natie van Israël. Maar we kunnen het naar ons toetrekken. Amen, zo dadelijk zal ik dat uitleggen. Wel nu, dit zegt de Heer die jou schiep. Jacob die jou vormde. Israël, wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Moet je door het water gaan, wat zegt de Heer? Moet je door rivieren gaan? Je wordt niet meegesleurd. Moest je door het vuur gaan? Het zal je niet verteren. De vlammen zul je niet verschroeien. Waarom is dat? Want ik, amen, ik, de Heer, ben je God. De Heilige van Israël, je redder. Voor jou, dit is wat de Heer doet. Voor jou geef ik Egypte als losgeld. Nubië en Sebia ruil ik in tegen jou. Je bent zo kostbaar in mijn ogen, zo waardevol. En ik hou zoveel van je, dat ik de mensheid geef in ruil voor jou. Ja, alle volken, om jou te behouden. Wees niet bang, hij zegt nooit. Want ik ben bij je. Ik haal je nakomelingen uit het oosten terug, uit het westen. Breng ik jullie bijeen. Tegen het noorden zeg ik, geef hier. Het zuiden gebied, ik laat los. Breng mijn zonen terug van verre. Mijn dochters van de einde der aarde. Alleen allen over wie mijn naam is uitgeroepen. En die ik omwille van mijn majesteit geschapen heb, gemaakt en gevormd. En dan zeggen, wauw. Dank u, Jezus. Halleluja. En Jezus kwam en zei, ik ben gekomen om te zoeken dat wat verloren was. Hij was de vervulling, de uiteindelijke vervulling van de profetie hier. Amen. In Jesaja. Amen. Tegen het noorden, geef hier. Tegen het zuiden, laat los. Breng mijn zonen terug van verre. Mijn dochters van de einde der aarde. Amen. Kunnen we in de naam van Jezus zeggen van, halleluja, laat ze los. In Jezus' naam. Al mijn verloren familieleden. Al mijn verloren broeders en zusters. Mijn verloren collega's. Vader, halleluja. Roep hun naam uit. En trek ze tot uw hart. Waarom doet hij dat? God is trouw. Nu, dan moet je weten wat hij hier heeft gezegd. Jesaja. Het was een belofte aan de natie van Israël. De natie van Israël die in ballingschap ging. Ballingschap, dat is wanneer dat ze door ongehoorzaamheid uit het beloofde land werden weggevoerd in slavernij naar een ander land. Amen. En natuurlijk, wat gebeurt er wanneer je zoiets meemaakt? Dan schiet je in paniek. Ja, dan zijn er zorgen. Als je familie wordt ontheemd uit het land waarin dat je woont en je wordt voor de rest van je leven in slavernij gebracht en je hebt geen identiteit meer, is weggenomen van je. Ze nemen je naam weg, is weggenomen van je. Amen. Ze nemen je gewoontes weg. Allemaal weg, zoals Daniel en zijn vrienden. Alles werd gestript van hun. Hun taal, hun gewoontes, hun eten. Amen, dat ze gewoon waren. Hun familie hebben ze zien vermoord worden voor hun eigen ogen. Amen, alles werd weggenomen van hun. En het is in zo'n tijden dat deze profetie, amen, van Jesaja, luid moest weer klinken in hun hart om nog een beetje hoop te kunnen hebben. Amen. Jesaja is een boek van oordeel. Inderdaad, als je Jesaja leest, is geen aangenaam boek. Hè? Iemand al eens helemaal gelezen? om een duur begint het een beetje zwaar op je gemoed door te wegen. Zeker als je de eerste 40 hoofdstukken leest. Hè? Dat gaat allemaal over doem en gloem en oordeel over Egypte, oordeel over Israël, oordeel over dat. En het is allemaal heel apocalyptische taal. Je wordt er een beetje depressief van eigenlijk. Maar dan vanaf hoofdstuk 40 en volgende, na die hoofdstukken van waarschuwend oordeel, van pas op, bekeer u, of dit en dat gaat gebeuren. Maar na die hoofdstukken komen er beloften van herstel. Belofte op verzoening. Belofte op basis allemaal van de trouwheid van God. Ja, ze gaan in gevangenschap genomen worden. Ja, dat gaat gebeuren. Ja, ze gaan, moeilijke moment, hun identiteit gaat gestript worden van hun. Maar als dit gebeurt, dan zegt de Heer, wees niet bang, want ik ben bij je. Tot tweemaal toe zegt hij, wees niet bang, er gaat een straf komen. En weet wat, sommigen onder jullie, is het de schuld van uw ouders en van uw voorouders. En van de generatie voor u, dat je hier nu al honderden jaren in slavernij, ergens in Assyrië, ergens in Babylon, ergens in het noorden, in het zuiden, oosten, westen, je zit ergens waar je eigenlijk niet hoefde te zitten, was de schuld van je voorouder. En je kunt misschien kwaad worden op hun, maar het is wat het is. Je hebt maar nog maar één ding. En dat is de belofte van de Heer. Amen. Soms kunnen we inderdaad de schuld gaan leggen op andere mensen voor ons. Ja, het is de schuld van de generaties voor mij. Ik heb een generatievloek. Hè? Mijn ouders waren dronkaars en ik ben nu een dronkaars. Mijn generatie voor mij, in hun genen zat iets heel defect en nu zit ik dus ook aan een drugs. Oh, mijn ouders hebben altijd in armoede geleefd, dus nu moet ik ook door armoede. Iemand moet deze cyclus
amen, gaan doorbreken van armoede en verslaving. En inderdaad, dat kan misschien een vloek zijn. Ik weet niet wat het is. Dat kan erfelijk zijn. Dat kan door opvoeding zijn, dat je dat gewoon doorgeeft als psychologisch, trauma's en weet ik veel wat. Iemand moet zeggen, het houdt op. Ik zeg tegen het noorden, geef hier. Ik zeg tegen het zuiden, laat los. Halleluja. De naam van de Heer is sterker dan de generatie vloeken. Amen. Jezus, God die zegt, allen over wie mijn naam is uitgeroepen, krijgen de belofte. Allen over wie mijn naam is uitgeroepen, krijgen de belofte. Wees niet bang. Halleluja. Oh Jezus, ik ben zo blij dat u mij heeft geroepen. Weet je nog die dag dat je werd geroepen door de Heer? Weet je nog die dag dat je, halleluja, hebt geantwoord? En zegt van, Heer, ik ken het allemaal niet, maar als u echt bestaat, dan wil ik u proberen. Halleluja, dan wil ik zien dat het inderdaad waar is. De dag dat hij me vulde met zijn geest. Dank u, Jezus. Halleluja. Iemand moet zeggen in zijn generatie, genoeg zo. Jezus is beter. Jezus is sterker. Ja, er gaan zware dingen komen, zegt de Heer. Ja, je gaat moeilijke momenten en beproevingen doorstaan. Maar de Heer zegt, wees niet bang, ik zal je vrijkopen. Ik zal je bevrijden. Ik zal je terugbrengen. Ik heb je geschapen. Ik heb je gemaakt. Ik heb je gevormd. Ik heb je bij je naam geroepen. Dank u, Jezus. Bij je naam roepen klinkt persoonlijk, niet waar? Dat creëert een binding. Hij zegt niet, ik heb je bij een nummer. Ik ken je persoonlijk, zoals Jezus zei. Amen. Zoals Jezus zei in Johannes 10, vers 2 tot en met 3. Halleluja. Ik ben niet zomaar iemand. Hij kent mij. Halleluja. Hij kent mij. Hij zegt, wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem. Hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar binnen. Bart, dank u wel. Iemand heeft opgelet, dank u wel. We komen binnen en hij leidt ons naar buiten. Het werk van de Heer doende. Amen. Wetende, hij roept ons, hij kent ons bij naam. Amen. En wij kennen zijn naam. Trouwens, in de tradities van de herders in die tijd was het de gewoonte om de schapen naam te geven. Dit om een band met de schapen te versterken. Het was niet zomaar van, hey schaap, kom hier. Hey schaap, kom hier. Ja, schaap, jij met uw roze, rare vlekken op je huid, kom daar hier. Nee, ze kenden ze, ik weet al niet, en zullen ze wel heel creatief moeten zijn geweest met al die namen, als je er 100 schapen hebt of zo. Maar kan je begrijpen waarom Jezus dit zegt? Jezus identificeert zich eigenlijk met de Yahweh God van het Oude Testament en zegt dat, zoals in het Oude Testament wordt gezegd, dat Yahweh de goede herder is, zegt hij, ik ben de goede herder die zijn schapen kent bij naam. Amen. Ik ben degene die ze roept. Ik ben degene die ze leidt. Amen. En de schapen antwoorden en ze volgen, want ze herkennen de stem van hun schepper. Dank u, Jezus. U heeft mij gevormd. U heeft mij geschapen. Dank u, Jezus. Halleluja, God. Halleluja, God wil jou laten weten, amen, dat hij trouw is, dat hij je niet zal afvallen, dat hij bij je gaat zijn, amen. Hij zegt in vers 2, terwijl hij de belofte geeft aan Israël, terug naar 41 vers 2, moet je door het water gaan. Ja, eventjes teruggaan in de lijst. Jesaja 43, vers 2. Moet je door het water gaan? Wat zegt hij? Ik ben bij je. Doorheen rivieren? Je wordt niet meegesleurd. Nu, ik weet wat dat is, want ik ben op sportdag geweest vrijdag. En we zijn gaan kajakken. Amen. En er zijn er een paar meegesleurd door de rivier. Ja, er zijn er een paar kopje onder gegaan. En er waren er 3 van die 10 die onder zijn boven zijn gegaan, die konden niet zwemmen. En die werden meegesleurd terwijl ze aan hun kano hongen. Roepende bijna om hun leven, help, help. Ik zie wat het kan doen, je ziet de schrik in de mensen in hun ogen. Amen, wanneer ze worden meegesleurd door een rivier. En ik dacht eerst, ja, het gaat wel een toffe, rustige dag zijn, dobberend op mijn kajakje, rustig een beetje sturen. Maar het debiet van de rivier was redelijk hard. En je weet pas wat een kracht een rivier heeft wanneer je erin belandt. Als je even terug wilt gaan om iemand te redden, heel moeilijk. Als je ziet achter iemand in de problemen, even terugdraaien. Oh, amai. Het vergt veel van je. Amen. Je kan niet zomaar teruggaan. Dus ik begrijp hier de mensen die hier al eens in een rivier hebben gezeten. En je kan niet. De kracht van de natuur is ongelooflijk. Je wordt ergens tegen een kant gedrukt. Hè. Mijn moeder heeft er nog trauma's van in haar tijd dat zij kajak moest gaan begeleiden. En ze zag de leerling in de tegen de kant met een kajak. En ze kantelen over en ze zitten daar met je kajak tegen hun. En daar is de kant met wortels en stammen. En je kunt niet zomaar even je kano wegduwen. Want er is een debiet dat op je afkomt. Amen. Amen. Het is op zo'n tijd dat Jezus zegt, dat God zegt, ik ben bij of je door de rivier, je wordt niet meegesleurd. Met andere woorden, je gaat niet ergens ten onder, zo doorheen het water liggen, drijvend als een lijk. Want God zegt, halleluja, ik ben bij je. Moest je door het vuur gaan, het zal je niet verteren, de vlammen zul je niet verschroeien. Wilt dat zeggen dat er niks meer slecht gaat gebeuren in mijn leven? Dan krijg ik de belofte, al spijs en vree gaan, nee, er gaan rivieren komen. Amen. Er gaan stormen komen, er gaat vuur komen, er gaan vlammen komen. Maar doorheen dit alles, God zegt, ja, je gaat doorheen vuur, er gaat oordeel komen, maar doorheen dit alles, God geeft ons de belofte van hoop, herstel en de belofte van zijn genade, zijn trouwheid op verzoening. Dank u, Jezus. Halleluja. En sommigen proberen het christendom te verkopen als je intekent op Jezus, dat er niks slecht met je gaat gebeuren. Nee. Amen. Er gaan moeilijke momenten komen. Amen. We hebben de belofte dat hij je niet zal vergeven. We hebben de belofte dat er uiteindelijk redding zal komen. Amen. Dat zelfs wanneer Gods oordeel over een, zoals Israël komt, dat God hun zou terugleiden naar hun land. Amen. En deze belofte van een persoonlijke God, een redder, iemand die bij je is, iemand die je beschermt, iemand die van je houdt als een echte vader. En een echte vader die corrigeert. Amen. Die tuchtigt. Amen. Al die beloften zijn terug te vinden in de persoon van Jezus Christus. Dank u, Jezus. En van zijn werk aan het kruis. Jezus geeft de belofte die we vinden in het Oude Testament door aan zijn Nieuw Testamentse kerk. Want wij zijn het spiritueel Israël. Wij zijn het ware Israël. En als wij doorheen wilde rivieren moeten gaan, amen, in Jezus' naam, moeten we niet bang zijn dat we worden opgegeven, dat we worden verlaten worden door God. Er is ergens een leerkracht in zijn kajak die aan u achterna gaat. Jezus is degene die je achterna gaat met zijn kajak. Die zit toe te roepen van, stuur naar daar, klamp je vast, je gaat niet ondergaan, het zal wel goed komen. Luister niet naar de rivier zijn stem. Luister niet naar die oververdovende geluid van golven, maar luister naar mijn stem. Zoals Petrus. We kunnen ons allemaal vinden in Petrus. Petrus stapt tenminste uit de boot. Hij wandelt op het water. Fantastisch, Petrus. Dat is uitstappen in geloof. En de duivel denkt, er is er een die zijn geloof aan het uittesten is. We gaan eens zien of zijn geloof wel echt is, wanneer het echt, echt moeilijk wordt. He, en die storm komt en hij begint te kijken naar de storm. In plaats van zijn ogen gefocust te houden. Nu, ik geef geen oordeel over Petrus, want ik had het niet beter gedaan dan hem. Amen. Misschien had ik zelfs in de boot gebleven. Hij was tenminste uit de boot gestapt. Amen. Hij was tenminste op zoek gegaan naar de Heere. Hij hoorde de Heere, of hij zag de Heere, zo was het zeker. Hè? Hij zegt, als u het bent, zeg het dan. He, en ik kom naar je toe. Hij werd geroepen bij zijn naam. Ja, ik denk niet dat het zo is gegaan, maar Petrus, heer, zet de geit, ik zie je zeker. Maar als u het bent, kom. En hij probeert tenminste uit de boot te stappen. Hè. Soms vraagt de Heer dat van ons, uit onze comfortzone stappen, uit de boot stappen. En je voelt je goed, de Heer is bij je. En dan komt die beproeving, wordt het wat intenser, zoals de Nieuw-Testamentische kerk in de eerste eeuw, die allemaal uit een boot moesten stappen. En Jezus verkondigde onder de heidense natie. Dat was niet makkelijk. Stenen naar je toe werden gegooid, bespuwd worden. Hè? Al die zaken, je familie gedreigd worden, aan de leeuwen gevoederd te worden. En toch bleven ze doorgaan. Waarom? Omdat ze hadden geleerd dat hij die u roept is trouw. 1 Thessalonicenzen 5, 24. Zij hadden geleerd. Een kerk die in vervolging is, moet leren. 1 Thessalonicenzen, vers 5, 24. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. De kerk die, deze kerk was vervolging aan het ervaren. En het ging nog erger worden. Dus Paulus moest hem bemoedigen. Hij die u roept is trouw en doet zijn belofte gestand. In zijn tweede brief, eventjes later, schrijft hij het nogmaals. 2 Thessalonicenzen 3 en 3. Hij zegt, de Heer is trouw. Hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. Amen. Er was kwaad in de wereld. Er waren kwade, valse profeten en wolven binnengesloopt. Maar de Heer zegt, hij zal u kracht geven en u tegen het kwaad beschermen. Amen. Wat zijn die beloften? Waarover heeft hij? De beloften zijn de aanwezigheid van God in elke situatie. De belofte is dat we kracht zullen ontvangen en dat we beschermd zullen zijn tegen het kwaad. Kwaad wil hier niet zeggen elke slechte situatie, maar kwaad in de zin van de duivel zijn plannen om u te roven van uw geloof. Dat moet ik maar zeggen. Het kwaad is niet dat er geen kwade zaken u kunnen overkomen, dat maken we allemaal mee. Maar het kwade in de zin van de duivel die u wil roven, die wil vernietigen uw geloof, zodat jij niet meer kan gaat vasthouden aan de Heer. Oh, God heeft mij verlaten. Ik sta hier alleen. Ik ben kwaad, ik ben bitter. Gebeurt niks. Het is altijd hetzelfde. Belofte, belofte. Er is niets van die beloften die uitkomen. En het is omdat je verkeerde beloften voor ogen hebt. Het is omdat je evangelie is niet gebaseerd op het werk van Christus, maar wat een of andere man of vrouw heeft gezegd dat het was. Zoek het voor jezelf uit. Duik in het woord, amen, het originele woord, niet de interpretaties van mensen. Halleluja, lees wat de Heer heeft gedaan. Dank u, Jezus. God is trouw. 1 Korinthe 10, daar eindig ik mee. God is trouw. Je bent niet de enige in de beproeving, amen. Je bent niet de enige. Soms is de duivel en die komt af en die zegt, oh, je loser, je zit hier helemaal alleen en al de rest gaat zo goed met hun en met jou niet. En dan denk je van, ja, wee mij. He, slachtoffer, oh, wee mij. Ze zijn allemaal tegen mij. Maar je bent niet de enige. Er zijn er nog anderen. En met de hulp van God en een openbaring van zijn trouwheid zal je de beproeving doorstaan. Ik zal het nogmaals zeggen. Met de hulp van God en een openbaring van zijn trouwheid zal je de beproeving doorstaan. Dat is wat hij zegt tegen de kerk in Korintiërs. Vers 13. U hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is, wat zegt hij? Trouw. En zal niet toestaan dat u boven uw krachten wordt beproefd, want hij geeft u met de beproeving ook de uitweg, zodat u haar kunt doorstaan. Oké, wat wil het zeggen? Wat wil Paulus hier zeggen? Hoe staat God niet toe dat we boven onze krachten worden beproefd? Hij staat dat niet toe, waarom niet? Omdat hij ons een uitweg geeft. Een uitweg tijdens de beproevingen. Hij geeft ons een uitweg. Hij geeft ons een optie om te kiezen voor hem. Hij geeft ons een weg om te kiezen voor hem in plaats van voor het kwade. Hij spreekt hier tegen een kerk die het moeilijk had. Zij moesten keuzes maken. Zij waren beproefd. Moet ik leven volgens Gods wil en dat betekent ik ga vrienden verliezen? Want ze waren vragen aan het stellen aan Paulus. Paulus, mogen wij naar die tempels gaan en daar vlees eten? Dat geofferd is aan afgoden. Mogen wij nog meegaan naar al die gildefeesten? Want dat is een belangrijk sociaal aspect van de samenleving. Als we dat niet doen, dan gaan we onze status verliezen en dan gaan we eer verliezen, wat heel belangrijk was in die cultuur. Komt er schaamte over onze familie. Dus wat moeten we doen? Zij stonden eigenlijk tussen twee vuur. Kiezen voor Jezus en zeggen van, ja, we gaan niet meedoen met die afgoderij en dat vlees eten. We gaan niet meer naar die tempels. Betekent aan de ene kant dat ze voor God zouden kiezen, maar de gemeenschap ging hun dan vreemd bekijken. Ze zouden misschien een job verliezen enzovoort. En Jezus zegt eigenlijk, doorheen Paulus, kies voor mij. Ik geef u een uitweg. Ik zal wel voor u zorgen. Ja? Ik zal u wel de kracht geven om te doorstaan wat je moet doorstaan als je voor mij kiest. Amen. Ja, maar ik kan niet het goede doen. Ik kan niet doen wat juist is. Er is te veel druk. De zonde is te verleidelijk. Ik ga te veel verliezen. De druk om op te geven is te verleiden. Nee, als ik voor God kies, dan verlies ik te veel vrienden. Als ik het juiste wil doen, dan verlies ik dit en dat. Nee, God zegt, je kan de beproeving doorstaan. Want ik ben trouw en ik zal u een uitweg geven om de beproeving te doorstaan. Kies je voor mij, ik zal bij je zijn. Geen nood, ik zal je dragen. Je gaat misschien vrienden verliezen, maar dat is dus oké. Want ik zal u nieuwe vrienden geven. Amen. Je gaat misschien zaken anders moeten gaan aanpakken. Amen. Maar dat is oké, want je zit in mijn wil. Dank u, Jezus. God is trouw. God is trouw. Soms weten we niet wat doen en zit je inderdaad tussen twee vuur. Bid tot de Heer. Zeg, Vader, u bent trouw. U geeft altijd een uitweg om de beproeving, wat? Doorstaan. Proeving uit de weg gaan. Meestal bidden we dat. He, meestal bidden we, hè? Meestal bidden wij, want ons wordt het dan aangeleerd, om tegen de beproeving, om tegen de berg, om tegen weet ik veel wat in de weg staan. Maak dat je weg bent, zodat ik te gewoon op mijn gewone manier kan doorgaan, want ik wil niet te veel ongemak in het leven hebben. En dan wordt ons aangeleerd, je moet zo en zo bidden, je moet dit en dat zeggen, je moet zo en zo beleiden. En als je dat allemaal doet in geloof, dan zal dat wel zo en zo gaan. Nee, we moeten bidden, Vader, laat mij de uitweg zien. Laat mij de uitweg zien, openbaar mij uw uitweg. Openbaar mij, halleluja, dat u trouw bent, zodat ik de beproeving kan doorstaan. Is dat niet wat het is, het christelijk leven? Om volwassen te worden door één beproeving? Dank u, Jezus, halleluja. Nu, de vraag is, geloven we het, dat hij een weg gaat maken? Beleiden we het? En als God de uitweg geeft, gehoorzamen. Gehoorzamen wij dit. Halleluja. God gaat... Zo, en we zijn soms zo gefocust op de weg uit onze problemen, uit die beproevingen. We denken soms, God, van de ene dag op de andere, neem die problemen weg. Maar de belofte dat we hier lezen, zegt dat God trouw is om het te helpen de beproeving te doorstaan. Amen. Het is niet de beproeving dat mij gevangen houdt, hoor. Het is mijn perceptie. Van de situatie is wat me gevangen houdt. Niet waar? Het is maar hoe dat je iets bekijkt. De ene christen kan kijken naar een bepaald probleem. Een beproeving, iets moeilijk, een berg. En die wordt bang. En die begint te bidden voor een manier om eruit te geraken. Begint tegen de duivel te bidden. Begint te binden en te ontbinden en van alles en nog wat. Hè? Terwijl een andere christen tegen dezelfde situatie aankijkt. Maar reageert op een andere manier, want hij heeft een andere kijk. Een andere perceptie op het kruis. Hij heeft een andere perceptie op God en zijn als overheersende macht die werkt in zij die geloven. En die begint te belijden, God, u bent trouw. Geen dat u in mij bent begonnen, zal u ook voltooien. Hij begint te spreken. Ik heb een zekerheid in u. Ik ben één en ik ben geroepen om één te worden in u. Ik zal zonder blaam worden bevonden. Hij begint te bidden dat de overwinning de Heer toebehoort. Hij begint te bidden dat God bij elke beproeving de kracht zal geven om ze te doorstaan. Om het geloof intact te houden. Want is dat niet wat de duivel wilt roven van u? En wou hij dat niet van Petrus? He, zei Jezus niet, Petrus, de duivel heeft naar u gevraagd. Hij wil u ziften. Hij wilt uw geloof helemaal afpakken. Maar ik heb voor u gebeden, zegt Jezus. Halleluja. Dank u, Jezus. Halleluja, dat u voor ons heeft gebeden. Niet om proevingen weg te nemen, maar, halleluja, om ze te kunnen doorstaan, om er doorheen te wandelen. Ik weet niet wanneer dat gaat ophouden. Ik weet niet wanneer het beter gaat gaan. Ik weet alleen, u bent bij me. Ik vertrouw op u, want u bent trouw. U geeft me de nodige kracht. U geeft me de nodige oplossing. U geeft me de nodige wijsheid om het te doorstaan. Vader, ik ga gewoon vertrouwen op u en blijven doen wat altijd goed is. Blijven doen wat u verlangt van me en u, you will take care of the rest. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Zo'n persoon, zo'n christen weten wie ze zijn in Christus. Want een situatie kan hun identiteit niet afnemen van hen. Een situatie en problemen rondom hun kunnen niet afnemen hetgeen dat binnenin hun is gefundeerd. Dank u, Jezus. En dus begint hij bidden, oh, groter is hij in ons dan hij die de wereld in is. Groter is het kruis van Christus dan de beproeving die ik moet doormaken. Amen. God zal oordelen. Ik ga niet bitter geraken. Ik ga niet onvergiffenis in mijn hart opstapelen. God is groter. Halleluja. God is vergevingsgezind. Halleluja. Dus hij zal het ook aan mij geven om dit uit te kunnen stralen naar anderen. Broer Jochem, kom help. Dank u, Jezus. Halleluja. Halleluja. Ik eindig met het verhaal van Paulus. Paulus had een beproeving te doorstaan, nietwaar? Ken je dat met zijn doorn in het vlees? Iemand als een doorn in het vlees gehad, zo'n grote teen, doorn, of hoe noemen ze dat? Zoiets heel pijnlijk. Je kunt amper nog staan. Ja? Ja, zoiets, ja. Zo'n klein dingetje. Een klein dingetje ergens in het vlees. Zoiets insignificant. En opeens kunnen niet meer stappen. En opeens zijn er allerlei problemen. En het stapelt zich maar op. Wel, Paulus had een beproeving. Een doorn in het vlees, een boodschapper van Satan noemt hij. Met andere woorden, fluisteringen, gedachten. Wie van jullie weet dat gedachten even kwellend kunnen zijn dan zo'n letterlijke doorn in het vlees? Soms zelfs nog erger. Amen. Dat schuld allerlei leugens, dat die u gewoon kunnen vasthouden. Amen. Hij zegt tot 3 maal toe, pleitte hij bij de Heer om het weg te nemen. Maar weet je wat? De Heer is trouw. En hij maakte een weg voor Paulus om de beproeving te doorstaan. Hoe deed hij dat? En nam hij de doorn weg? Nam hij de stemmen van... Nee, door een openbaring te geven van mijn genade is genoeg voor jou. Amen. We lezen, eigenlijk kunnen we niet lezen, was de doorn weg, daarna weg, weten we niet. Ik denk het niet, en er zijn verschillende theorieën over wat het was. De ene zegt dat het de ziekte was, de andere zegt dat het Paulus zijn schuldgevoelens was, omdat hij vroeger de kerk aan het vervolgen was, en de duivel was hem er constant aan herinneren. Ik weet waarover hij spreekt. Vanaf het moment dat je iets verkeerd doet en je verleden achtervolgt, je kan zelfs iets heel klein zijn, maar de duivel kan dan zoiets heel groot zijn. Dus wat moet dat wel niet zijn geweest met Paulus, die voor zijn bekering mensen ter dood liet veroordelen, mensen in gevangenis liet zetten. Ik ben er zeker van dat de duivel daar zat te kloppen van, hey loser, hè? Bloed van Jezus. Ja, ja, bloed van Jezus. Zie wat bloed heb je allemaal wel verspild. Het kan zijn dat het beproevingen waren. Dat hij werd vervolgd van de ene stad naar de andere en dat het op hem begon te wegen, je zou verminderen. We zijn allemaal maar mens. Hè? En dat je het zou zeggen van, ik geef op. Daar in Philadelphia, daar in Filippi, daar in Efeze word ik vervolgd. Ik heb daar in een mandje in Damascus naar beneden moeten gelaten worden. Of ik was dood geweest. Daar heb ik stenen naar mijn kop gekregen, letterlijk. Ik heb geslapen zonder dak. Ik heb geslapen, ik heb schipbreuk geleden. Je zou verminderen denken van, ik stop ermee. De tegenstand is te groot. En God zei, het is oké, jongen, weet wat? Het is oké, rust maar, we gaan ermee stoppen. Ik zal zorgen dat alles opzij gaat. Ik ga zorgen dat er niets meer tegenkomt. Ga maar op pensioen. Zoek maar ergens een mooi hutje. Ergens in... kies uw favoriete eiland. Ver weg van al die amtantrikken. Nee, God zei er niks van. Hij zei, Paulus, mijn genade is genoeg voor u. En de tweede maal. Maar heren, Paulus, mijn genade. Derde, Paulus, ik weet niet hoeveel keer moeten we dat letterlijk pakken. Is het een figure of speech? Tot 3 maal toe misschien heb ik het 10 keer gevraagd. Maar uiteindelijk begon het door te dringen. Mijn genade. God maakt een weg waar er geen lijkt te zijn. Of hij verlicht de weg naar de welke wij niet kijken. Amen. Soms zitten we de hele tijd naar die weg. Oh, deze moet je pakken. God is in deze manier. Dat is het beste. Dat voel ik mij het beste bij. Deze manier alsjeblieft. En God zegt, ja maar Paulus, nog even wachten. Hoor. Mijn genade is genoeg voor u. En terwijl je wacht, focust u op het kruis. Focust u op mijn trouwheid. Focust u op mijn redder. Focust u op Jezus Christus. Halleluja, hou vol. Je bent geboren, je bent geroepen om één te zijn met hem. Halleluja. Als jouw geloof, en ik eindig met dit, gebaseerd is op Jezus Christus en hem gekruisigd, ik zal het nogmaals zeggen, als je geloof gefundeerd is, gebouwd is op Jezus Christus, zijn werk aan het kruis, dan zal je standvastiger worden in je christelijke wandel dan als je geloof gebaseerd is op je eigen gemaakte God met touwtjes eraan. Ja? En je probeert die een beetje te manipuleren, een beetje bewegen op uw commando. Alles wijst naar het kruis. Alles wijst naar het kruis. Alles wijst naar het kruis. Jezus, dank u, Jezus. Halleluja. Vader, we danken u voor uw weg. Laat onze gevoelens en onze beproeving die we moeten doormaken, Heer, laten we er niet op reageren met angst. Laten we er niet op reageren met zorg. Maar laten we reageren in geloof. Halleluja, op uw trouwheid. Geloof, want u bent bij ons. U zegt wat wij moeten zeggen. Zeg wat wij moeten spreken, Heer, in zo'n situaties, Heer. O Heer, openbaar wat wij moeten denken. Openbaar wat wij moeten geloven. Halleluja. Openbaar welke stappen die we moeten ondernemen, Heer, in zo'n situatie, Heer Jezus. Openbaar, Heer, u maakt een weg, Heer, om het te kunnen doorstaan. In de naam van Jezus. Halleluja. Thank you, God. This confidence, because I've seen the faithfulness of God, the still inside the storm, the promise of the shore. I trust the power of your word, oh yeah, enough to seek your kingdom first. Beyond the barren place, beyond the ocean waves. Oh, when I walk through the waters, I won't be overcome. When I go through the rivers, I will not be drowned. My God will make a way, so I am not afraid. When I am in the fire, I will not feel the flame. I'll stand before the giant, declaring victory. My God will make a way, so I am not afraid. You keep the promises you made. There isn't one that is delayed, so I will not lose heart. Here I'll lift my arms and start to sing into the night. My praise will call the sun to rise, declare the battle's won, declare that it is done.